Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
PSV probleemloos, Feyenoord komt niet verder tegen Midtjylland, AZ verrast op Cyprus. En wat zegt dat dan over de topper van dit weekend, AZ Feyenoord? Dit is de AD Voetbal Podcast van 14 oktober. Vandaag met Mikos Gauka. Mikos, je snapt, we gaan natuurlijk met één ding beginnen. Het ouderwetse, zoals altijd. Inmiddels traditiegetrouw in deze podcast.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van vandaag moet jij je wel kunnen herinneren, denk ik. Het is wat ouder dan gebruikelijk, maar jij was denk ik een jaar of 10 ongeveer.
De Nederlandse toeschouwers al meer en meer vertrouwen krijgen in de afloop van de wedstrijd. Achter de Nederlandse vlag van Aarle, die voorzet een vullige inzet.
Ja, het was een beetje een slechte audio-opname.
Waar je, van Aarle, en die, hoorde je
ja,
toch?
Dat hoorde je zeker, ja. Ja, precies. Dat was goed gehoord. Maar waar het over ging, gaan we straks even het historisch feitje van deze dag. Laten we eerst maar eens even beginnen in Rotterdam. Feyenoord 2-2, weer tegen Midtjylland. Was dit nou een goede wedstrijd van Feyenoord?
En als je hem afzet tegen die van verleden week wel. Want toen hebben ze eigenlijk alleen maar onder druk gestaan en weinig gecreëerd. Weliswaar 2-0 voor, maar dat kwam met een beetje geluk tot stand. En nu was de start niet zo goed. 1-0 achter, maar daarna hebben ze wel gedomineerd. Alleen ja, als je dan een goede wedstrijd speelt en je haalt hem niet uit, ja, dan wordt het in Europa best moeilijk natuurlijk. Het is niet zo dat het nu helemaal verloren is. Maar dit was wel een kans om echt de regie te grijpen in die groep. En dat had ook wel verdiend geweest. Maar ja, ze geven toch weer een voorsprong weg. En dat is niet de eerste keer dit seizoen.
Wat was het verschil dan waarom Feyenoord het nu wel kon bolwerken tegen Midtjylland?
Nou, het grote verschil zat hem vooral in dat het afjagen veel beter ging. Hun eigen opbouw ging veel beter. Waar Midtjylland eigenlijk vorige week steeds de regie had, Feyenoord onder druk kon houden, was dat nu veel minder het geval. Dus misschien ook wel logisch, want het speelde in de Kuip. En ze hadden verleden week duidelijk gezien hoe het niet moest. Dus daar zat het grote verschil. Ze creëerden ook best veel kansen, waar ze verleden week 2 goals maakten uit eigenlijk niets. Hè. En nu best wel veel kansen om meer te creëren. Maar ja, je ziet ook weer, ze komen op 1-0 achterstand. Dat buigen ze netjes om. En dan is eigenlijk de hele wedstrijd in handen. En hangt het eigenlijk niet meer in de lucht dat die 2-2 valt, hoewel er nog lang te spelen was. En dan, ja, standaard situatie geven ze die 2-2 weg. Want dat zijn wel dingen waar ze zich inmiddels een beetje zorgen om kunnen maken, vind ik.
Die standaard situaties die er dan ingaan?
Ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer. En de trainer zegt er al heel lang van, en zeggen eigenlijk alle trainers. Ja, dat is eigenlijk gewoon een kwestie van scherpte, van goed verdedigen, goede afspraken nakomen. Ja, dat gebeurt dan niet. En er werd natuurlijk aanmok gemaakt over het feit dat ze een vrije trap kregen, dat Midtjylland. Maar dat is natuurlijk geen vrijbrief om vervolgens slap te verdedigen. Pedersen was daar zijn tegenstander kwijt. Het was niet eens een bal waarvan je zegt, nou, die kan er meteen ingekopt worden. Maar ja, die lag er dan ook nog in. En ja, dan wordt het daarna weer wat hectischer tegen de klok. Om te scoren hebben ze ook nog wel kansen gehad. En hadden ze hem ook nog wel kunnen maken. Ze hadden nog ruim een half uur. Maar die is niet gevallen. En dan gaat het na afloop in de Kuip over te weinig blessuretijd. Of een onterechte vrije trap. En dat weet ik allemaal wel, maar dat hebben ze niet in eigen hand. En ze hadden in dit geval denk ik toch die voorsprong vast moeten houden. Ook omdat ze niet meer onder druk kwamen te staan.
Dat doet me een beetje denken aan volgens mij anderhalf week geleden in het weekend. Dat ze tegen NEC punten lieten liggen. Toen was het ook de schuld van alles behalve. Werd steeds geweest naar iets anders behalve dan naar Feyenoord zelf.
Ja, dat was natuurlijk wel een hele rare situatie. Met die Sillissen bal bedoel je, die op Gimenez schiet en die wordt niet goedgekeurd. Dat beheerst inderdaad na afloop ook bij ons in de kranten het nieuws. Omdat menigeen ervan uitging dat ze daar NEC das ontsnapt. In dit geval denk ik, ja, de scheidsrechter was sowieso, laten we het geen thuisfluiten noemen. Hij was niet op de hand van Feyenoord, wat hij ook niet moet zijn. Maar veel 50-50 beslissingen. Die nam hij in het voordeel van de uitspelende club. En dat zat Feyenoord dwars. Maar overal gezien denk ik, Slot zei, 50.000 mensen waren het denk ik met me eens dat het te weinig blessuretijd was. Dat is ook wel zo. Maar als je natuurlijk voor de televisie hebt gezeten en je hebt niks met Midtjylland en niks met Feyenoord, dan denk ik niet dat je na afloop de tv uitzet en denkt, ja, die scheidsrechter was wel heel erg slecht. Of die heeft de wedstrijd beïnvloed of daardoor is er een ander resultaat dan het had moeten zijn. Dus dat zit ook een beetje in die wedstrijd en in het thuispubliek en ook in de boosheid dat ze verleden week 2 punten weggeven. En nu eigenlijk ook, dat zijn de 4. En ja, die heb je heel hard nodig in deze pool, omdat het dicht bij elkaar staat.
Nou ja, die heb je heel hard nodig. Lazio Sturmgras 2-2. Dat is toch dat Sturmgras dat enorm werd verslagen door Feyenoord in de Kuip tegen de ploeg die Feyenoord wegvaagde in Rome.
Ja, dat is natuurlijk wel grappig, omdat toen Feyenoord die wedstrijd won, toen zei iedereen natuurlijk, ja, dat Sturmgras, dat kan er echt helemaal niks van. Dat was 6-0, Feyenoord heeft het wel goed gedaan, maar oh, dat Sturmgras. Ja, dan zie je als die toch in Italië tegen een behoorlijke ploeg, als die overeind kunnen blijven. Ik zag wel in de opstelling bij Lazio heel veel namen terugkomen die we weinig in het normale basiselftal zien.
Ja.
Vooral achterin. Dus ze hebben nu echt met een andere opstelling gespeeld. Maar ik denk wel met het idee, deze wedstrijd winnen we toch wel. En dat is niet het geval. Dus dat houdt deze pool echt bizar natuurlijk. Want hoe kan het zijn dat je met 5 punten inmiddels bovenaan staat? Hè? Dus 4 gespeeld, 5 punten. Dat hebben ze allemaal. En, dan sta je bovenaan. Dat is in geen enkele pool zo. In alle andere pools denk ik dat je met, ik heb ze niet allemaal op een rijtje, maar dat je met 5 punten in problemen bent om nog door te komen. En Feyenoord is gewoon groepsleider, moet ik zeggen. Ik zei bijna winnaar. Dus dat scheelt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, ja, Sociedad heeft bijvoorbeeld 4 gespeeld, 12 in een andere pool.
Ja.
En daar heeft de nummer 3 heeft 3 punten. Ja, zo zijn er wel meer. Dus het is een hele gekke situatie. Maar nog steeds met alle kans. Maar ook heel veel kans nog natuurlijk dat het misgaat. Want Lazio moet ook volle bak geven. Die komen nu naar de Kuip toe. En dan is het nog naar Sturmgras toe. Ja, dan is het een beetje afhankelijk. Moet je daar nou winnen? Of heb je aan een punt genoeg? Dat is iets heel anders. Hè? Een paar jaar geleden onder advocaat moest Feyenoord ook naar Oostenrijk. Moesten ze op een bevroren veld winnen. Toen werd hij wel in december gespeeld. Nu is het natuurlijk nog wat eerder door het WK. Ja, dat was eigenlijk niet te doen. Dat was die wedstrijd dat Sinistera terugkwam.
Ja.
En dat eigenlijk niets liep. En toen verloren ze die wedstrijd. Maar als je daarheen gaat met het idee, nou ja, een punt is genoeg. Of een nipte nederlaag kan genoeg zijn. Dan is dat natuurlijk anders dan dat je daarheen gaat en je weet dat je moet winnen.
Ja, maar goed, desalniettemin. De Feyenoord is nog wel op een aantal plekken omgeven door vraagtekens. En de spitspositie wordt een steeds grotere vraagteken. Wie moet daar nou spelen? Of niet?
Dat is een beetje stuivertje wisselen. Ik moet zeggen, ze ontlopen elkaar niet zo heel veel. Ik vond wel dat Danilo niet zo heel scherp inviel. Maar dat hebben we de laatste weken eigenlijk ook gezien als Jiménez inviel. Slot kijkt dan ook vooral natuurlijk naar het spel zonder bal. Hè, dat afjagen, daar heeft Danilo veel meer puff voor. Veel meer inhoud dan Jiménez, die dan echt snel op is. Om het maar zo te noemen. Ja, was betrokken bij de eerste goal. Zoals Danilo ook al een aantal keren bij goals betrokken is. Verleden week bijvoorbeeld ook bij die uitzet bij de eerste goal. Maar het is eigenlijk ontloopt het elkaar niet zoveel. En dat is nog niet uit wilde. Hè? Dat is niet meteen om te zeggen het is niks. Dit wordt ook niks. Hè? Want we hadden er van de week een stuk over. En ik begreep dat er op televisie ook iets van was gezegd. Dat hij zijn kans niet had gepakt. Hoe kunnen we dat nou zeggen zo snel nadat hij er is? Maar dat is natuurlijk niet, en dat stond er volgens mij ook duidelijk in, dat Jiménez er nooit gaat komen. Maar hij had natuurlijk zondag tegen Twente 3-4 kansen. Als je die maakt, ja, dan ben je voorlopig de eerste spits van Feyenoord. Nou, die kans greep hij niet. Hij kreeg nu alsnog de kans om te spelen. En ik zie niet zo heel veel verschil met Danilo. Waar het vorig jaar tussen Linssen en Dessers meer het gevoel was. Ja, de een speelde goed en de ander speelde nog beter. Dus dat was echt een keuze uit wilde en dit is het minder. Maar ja, Jiménez is er net, dus hij moet ook een beetje de tijd krijgen. En Danilo heeft eigenlijk een jaar bij Ajax een beetje erbij gehangen. Dus ook voor hem is het logisch dat hij nog niet zijn allerbeste spel speelt, denk ik.
Nee. PSV speelde thuis tegen FC Zürich. En toen zei Ruud van Nistelrooy, ja, we hebben vorige week gewonnen met 5-1. 2 keer zo'n wedstrijd met zo'n score op Europees niveau, dat ga je echt niet zo vaak zien. Het zal een hele andere wedstrijd worden. Dat klopt, het werd 5-0. Dus dat is prettig voor PSV dat ze een keer de 0 hebben gehouden. Maar geen enkel probleem met Zürich. En ondanks dat die blessuregolf bij hun ook, hè?
Bij Zürich of bij PSV?
Bij PSV. Ja, voorin. Dat is toch een beetje puzzelen.
Ja, we hebben er nog wel genoeg, toch? Lijkt mij. Ze speelden nu met Gakpo, met Simons. Ja, Til speelde in de spits. Ja, ze moeten wel een klein beetje puzzelen. Je hebt gelijk. Ja, 5-0 uit. Ik begrijp wel wat Van Nistelrooy zegt, hoor. Over het algemeen is het dan niet thuis ook een makkie. Dat zeiden wij eigenlijk zelf voordat Ajax naar Napels ging.
Ja,
van 1-6. Toen zei dat wordt nu niet zo makkelijk. Maar dat bleek toch ook wel 4 goals op te leveren. En in dit geval ook. Ja, FC Zürich is wel echt heel erg slecht. Maar ja, bij PSV kun je moeilijk zeggen dat het niet goed is gegaan. 5-0 uit, 5-0 thuis, 10 goals voor, 0 tegen. Ja, dat hebben ze gewoon goed gedaan. En wat moet je meer doen dan van een zwakke tegenstander winnen met een nulletje of 5? Dus dat is gewoon prima gegaan.
Nou ja, maar is goed voor het zelfvertrouwen op weg naar Arsenal volgende week, toch? Want dat zijn wel potjes waar het even om gaat.
Zeker, zeker. Arsenal is natuurlijk een ploeg die natuurlijk vooral op de competitie richt, denk ik. Dus ja, het is een beetje de vraag, waar komen die mee in dit soort wedstrijden? Maar nu ja, ook weer gewonnen.
Ja.
Bij Bodo Glimt, daar wint niet zomaar iedereen. En dan zie ik bijvoorbeeld Ries Nelson opduiken in de opstelling. Zo zijn er nog een paar, maar ook wel spelers die we door de week, of gewoon in het basiselftal zien staan. Ødegaard, Saka, Saliba, dus ja, het is een beetje mixen. Maar met deze mix hebben ze eigenlijk vrij makkelijk gewonnen. En die staan op 3 gespeeld. 9 hebben natuurlijk nog geen 4 gespeeld. Dus dat betekent dat als ze volgende week van PSV winnen, dat ze er zijn.
Ja, maar dus, die inhaalwedstrijd die toen verplaatst is in verband met het overlijden van de Queen.
Klopt. Ja. En dan is het natuurlijk voor PSV vervelend dat ze er nog niet zijn. Omdat ze spelen nu al met de B-keus. Ja, als ze er zijn, komen ze met de C-keus. Dus dan krijg je ook hele andere uitslagen. Zouden ze zomaar tegen Bodo Glimt in eigen huis bijvoorbeeld punten kunnen verspelen. Dus het is een beetje de vraag wanneer je die ploegen treft. Als ze al geplaatst zijn, gaat Napels waarschijnlijk ook doen in de Champions League. Hoewel daar een grotere premie tegenover staat. Maar als die ploegen er eenmaal staan, ja, dan gaan ze andere spelers inzetten. En worden ze automatisch zwakker.
Ja. United van Ten Hag won in de Europa League met 1-0 van Omonia Nicosia. Hadden opvallend veel moeite. In de blessuretijd werd er pas gescoord. Nadat ze wel geloof ik 10 grote kansen kregen. En ik zag een statistiek voorbij komen in de passing. Het was op een gegeven moment was er een statistiek dat zij 730 passes hadden gegeven. Terwijl Omonia Nicosia de 219 had gegeven. Dus dat zegt wel een beetje over het krachtsverschil wat, hè?
Ja, en Manchester United is normaal nooit geïnteresseerd in deze competities. Maar dit is natuurlijk ook al lange tijd niet meer de grote ploeg in de Champions League. Dus ja, ik denk wel dat ze dit serieus nemen. En ze zijn er nu wel zo goed als, is een beetje overdreven. Maar ze hebben 9 punten, 6 punten voor op de nummer 3. Dus het was belangrijk dat ze deze zouden winnen. En die zie je wel gewoon met grote namen verschijnen. Hè, waar Arsenal er veel afhaalt. Hebben zij wel gespeeld met bijvoorbeeld Rashford, Fernandes, Anthony, ja. Ronaldo en Tyrone Malacia. Dus ja, prima natuurlijk. Ik heb er natuurlijk niet veel van gezien. Moeten we ook eerlijk in zijn, want ik zat in de Kuip. Dus het is moeilijk om dan en een stuk te tikken en Feyenoord te zien. En ook Manchester United is nog zien spelen.
Snap ik. Overigens, de kritiek die bij Feyenoord kwam op de blessuretijd. Is ook bij Kenneth Perez weer natuurlijk opgevallen. En die zei gelijk, we moeten toch naar zuivere speeltijd. Gaan we die discussie nou weer aanwakkeren? Gaat dat ooit nog eens een keer ervan komen, denk je, in het voetbal?
Nou, ik hoop het niet. Want ik weet niet of mensen wel eens een stukje tegen de deadline hebben getikt. Maar als dat betekent dat ze de zuivere speeltijd nemen, dan kunnen we wel ophouden. Maar dat is dan een beetje uit eigen belang. Ja, het is een discussie die al langer gaat. Maar wat ik heb met gewoon een stukje tikken voor het krantje waar Louis van Gaal altijd zo keurig over praat. Daar hebben natuurlijk televisiezenders ook mee te maken. Dus als wedstrijden straks zomaar 10, 15, 20 minuten uit gaan lopen, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Omdat daarna ook weer wedstrijden beginnen. Hè. Je ziet het in die Champions League en in die Europa League, dat de wedstrijden zich opvolgen. Maar ook met programma's die daarna beginnen. Dus ik denk, de commercie is natuurlijk leidend. Mm-hmm. Dat niet 1, 2, 3 zomaar gaat gebeuren. En ik kan me het wel voorstellen hoor, het spel ligt heel vaak stil. En natuurlijk hadden Slot en consort tegelijk als het maar 3 minuten erbij komt, terwijl het echt wel lang stil heeft gelegen. Maar ja goed, die discussie blijf je houden. Ik snap alleen niet dat die scheidsrechters, kijk, 3 is gewoon echt weinig. Dus als je 3 omhoog ziet gaan tegenwoordig, wordt de supporters boos.
Ja.
Ja, zet je daar 5, maakt het uit, hè, die 2 extra. Dan denken mensen, ja, dat kan er wel. En bij 6 vinden ze het al veel. Dus ja, scheidsrechters zouden iets slimmer ook moeten zijn. En zeker bij een wedstrijd waarin de stand er nog bepalend is, om gewoon iets ruimer te nemen, dan denk ik dat dat vaak wel een beter gevoel geeft dan dat het nu omdat het nu geeft.
Het is trouwens wel zaak om te overleven in deze poolfase van de Europa League. Voordat we zo meteen over de Conference League gaan praten en de Eredivisie. Want heb je even het rijtje gezien wat erbij kan komen na de winterstop aan clubs?
Ja. Barcelona, hè, misschien ook.
Als je het rijtje erbij pakt, de nummers 3 nu in de Champions League. Groep A, Ajax. Groep B, Atletico Madrid. Groep C, Barcelona. Groep D, Sporting Portugal. Groep E, AC Milan. Groep F, Shakhtar Donetsk. Groep G, Sevilla. En groep H, Juventus. Nou, ja. Daar heb je wel wat affiches, hè?
Nou, zeker. Moet je voorstellen dat Feyenoord Barcelona loodt in de Europa League.
Ja.
Of PSV. Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. En ja, dan zou je zeggen, normaal is het over een avontuur dan over. Maar je ziet bij die grote clubs vaak dat ze net in het begin van die knock-out fase, je zag het bij AS Roma ook, heel veel slechte resultaten. En toen ze toch wat verder rolden, toen dachten ze in één keer, oh ja, we gaan die wedstrijd of we gaan die cup ook nog proberen te winnen. Maar dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Grote clubs koppelen aan elkaar. Ajax komt er dan waarschijnlijk ook nog bij. Dus De Europa League wordt ons terrein en het zou alleen maar mooi zijn als we er een paar mooie wedstrijden uitslepen. Ja,
ja precies. In de Conference League, daar moet het van AZ hebben. AZ leek al op rozen op weg naar de volgende ronde in de Conference League. Maar ging toch verrassend onderuit bij Apollon Limassol met 1-0. Dat is toch iets wat je verwacht van dit AZ in deze vorm, hè, ineens?
Nee, in Europa is het natuurlijk nog een keer misgegaan tegen die Schotten. Ik noemde ze trouwens in de Europa League. Ik heb ze te hoog...
Conference League.
Dat is niet goed. Dat is natuurlijk niet goed. De Conference League, ja. Ja, kan een keer gebeuren natuurlijk, zou je zeggen. Of zeg je, nee, dat kan niet. Ze staan er natuurlijk nog steeds uitstekend voor.
Ja, maar het is...
Maar ze hadden de buiten al binnen kunnen hebben. Hè?
Maar vanuit je ritme, je wil door en ook bent op weg... Want daarvoor stelde ik ook die vraag dit weekend, AZ Feyenoord... Ja, dan denk je, je zit in de flow. We hebben allemaal geroepen de afgelopen weken. Ja, wat kan AZ nou deze fase stoppen? Maar kennelijk dus Apollon Limassol.
Ja, maar als ik dan naar de stand kijk, ja.
Ja, in de groep maakt het niet heel veel uit.
Ze liever winnen. Ze spelen nog een keer tegen Vaduz. Dus dan zal het wel binnen zijn. En anders eindigen ze tegen Dnipro. Mm-hmm. Die wel wat anders aan hun hoofd hebben dan voetballen, denk ik. Maar ja, dus daar zit het hem niet in. Maar je zou kunnen zeggen, en dat is wel grappig. De persconferentie bij Feyenoord was afgelopen en... Toen ging het met Slot even over AZ en die verliezen. En dan ben je vaak geneigd om te zeggen, nou die verliezen dus, die zitten er ook niet zo lekker in. Slot draait het erom, die zegt ja, die verliezen dus, die zijn zondag wat scherper. Ja, zo kun je het ook bekijken. Ik zou denken, ja, als je die wedstrijd verliest, blijkt dus ook dat je niet onfeilbaar bent of dat die ploeg onverslaanbaar is. Dus daar put je moed uit.
Ja, Pascal Jansen kwam weer met de ondergrens, hè, kwam die. Met de ondergrens kwam die gelijk aanzetten, Pascal Jansen.
Zijn ze daar doorheen gezakt?
Ja, dan zijn ze, die hebben al tijden niet aangetikt, maar dit was de ondergrens. Ze zijn niet doorheen gezakt, maar ze hebben hem aangetikt.
Ja, het kan. Ja. Ik vind nog steeds dat AZ het natuurlijk echt uitstekend doet dit seizoen. Apollon Limassol verliezen uit. Het klinkt misschien gek, maar dat kan ook een keertje gebeuren voor AZ, toch? Het is toch niet zo dat AZ dus een wervel wint door het Europa heen gaat en dan nooit schade oploopt. Ja, deze pool spreekt niet tot de verbeelding. Ze hebben drie van die vier wedstrijden hebben ze gewonnen. Ja, nu gaat het een keertje mis in een lange, verre uitwedstrijd. Ja, ik zou me er ook niet al te druk om maken. Het gaat volgens mij voor AZ om zondag. Als zij zondag die wedstrijd van Feyenoord winnen, pakken ze 6 punten op Feyenoord. En dan staan ze er in de competitie natuurlijk fenomenaal voor. Zo'n start hebben ze nog nooit gehad. Ja, als ze dat nog een klein beetje doortrekken tot het WK, dan hebben ze 6 weken om daar op voor te beduren en ook om een beetje ervan te genieten. Dus ik heb niet het idee dat dit nou een hele... Daar ben ik misschien mild hoor, maar dat dit nou een hele belangrijke nederlaag is of zo.
Nee, helemaal niet.
Gaan ze toch wel doorkomen en die wedstrijd tegen Feyenoord, daar zegt het niets over.
Nou ja, misschien wat Slot ook zei, dat het dus een ploeg misschien wel even scherper maakt op het juiste moment. En dat ze dit misschien wel nodig hadden. Dat juist die ondergrens, PSV is ook door een ondergrens gezakt en komt er daarna wel weer bovenop.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik denk dat het los staat van elkaar in een topwedstrijd. Wat wel zo is. Kijk, ze kunnen natuurlijk zondag ook best een goede wedstrijd spelen tegen Feyenoord. En hem toch verliezen. Ja, dan krijg je al snel. Kijk eens, ze hebben een goede start gehad. Maar nu verliezen ze 2 keer. Dat kan je altijd voor zijn met dit soort partijtjes. Door in ieder geval daar gewoon een puntje weg te halen. En dan hoor je niemand er meer over. Dus dat ligt wel op de loer. Maar of het echt iets zegt over de vorm of dat, daar geloof ik niet in. Dus ik denk dat het los van elkaar staat. En... Of Feyenoord nou een beter gevoel heeft overgehouden door thuis niet te winnen van Midtjylland, terwijl ze hebben voorgestaan. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet zoveel van elkaar zegt. Het is ook fijn dat beide ploegen op donderdagavond hebben gespeeld. AZ moet er dan nog bij reizen, maar ze zijn ze allebei even vermoeid. Dus dan hebben we daar ook geen gezanik over na afloop, dat de een meer rust heeft gehad dan de ander. AZ ietsje minder natuurlijk, moeten nog terugvliegen. Maar om nou te zeggen dat daar veel verschil tussen zit, zo'n vlucht is natuurlijk ook niet zo dat je er helemaal totaal los van terugkomt. Dus ja, alle seinen staan op groen voor een prachtige wedstrijd daar. En ik denk dat die donderdagavond snel vergeten is voor de meeste.
Waar ligt de crux in dit duel tussen Feyenoord en AZ? Want het zijn volgens mij toch redelijk gelijkwaardige ploegen.
Ja, Feyenoord heeft natuurlijk in het verleden geprobeerd te domineren. En dan had AZ de snelheid voorin, hè? Boadu, dat soort jongens. En ja, daar liepen ze dan spaak tegen. Vorig jaar hebben ze natuurlijk moeilijk gehad in die wedstrijd. En toen zat het ook een beetje in de arbitrage volgens Feyenoord. Thuis hebben ze die wedstrijd gewonnen. Toen in de allerlaatste seconde, toen sprong Poes iets op de rug van de vierde man. Ja. Kun je dat nog herinneren?
Ja, zeker.
Maar de crux zit hem volgens mij. Dit zijn ploegen die uitgaan van balbezit. Die een beetje gelijkwaardig spelen. Hè. Het is Slot voetbal was bij AZ. Dan ging Slot naar Feyenoord natuurlijk zijn eigen spel blijven spelen. Maar AZ heeft natuurlijk ook niet een koerswijziging gehad. Dus beide ploegen zoeken naar balbezit. Je hebt laatst een keer boven de podcast gezet. Ajax-Napoli was het geloof ik is een battle voor balbezit. Mm-hmm. Dus ja, vooraf daar bespiegelingen over maken. Soms valt het helemaal uit naar één ploeg. Hè. Napoli was de ploeg met balbezit over het algemeen. Maar deze ploegen, ja, die zijn het beste als zij de bal kunnen hebben. En kunnen domineren. Nou, dat willen ze allebei. En dan is het een beetje de vraag, als dat niet lukt, is een ploeg dan meteen de weg kwijt van slag en wordt het een moeilijke middag? Of kunnen ze op een andere manier dan ook een resultaat halen? Kijk, Feyenoord heeft, heeft eigenlijk wel wapens om ook op de counter te kunnen spelen. Dus je zou zeggen, als dat een keer niet lukt, ja, sla dan toe zoals ze vorig jaar een keer bij PSV hebben gedaan. Met een paar gerichte uitvallen. Maar allebei de trainers, Slot en Jansen, die willen gewoon zondag die bal hebben. Aanvalsopbouw, langdurig balbezit. Kansen op die manier creëren. Goed opbouwen. En daar willen ze het in zoeken. Maar dat kan natuurlijk niet allebei. Dus ja, ik ben benieuwd wie wat verder is op dit moment in het seizoen. AZ is een ploeg die lang bij elkaar is gebleven. Of deze zomer heeft nog een paar spelers aan toegevoegd. Goede spelers. Feyenoord is een hele nieuwe ploeg. Misschien maakt dat het verschil. Maar er werd mij nu ook al na afloop gevraagd bij Feyenoord. Ja, wie is nou eigenlijk zondag favoriet? Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat deze ploegen elkaar niet zoveel ontlopen. En dan speelt AZ thuis. Die staan ook nog bovenaan. Dus je zou zeggen, die hebben misschien net een streepje voor. Maar
nou, dat is op zich wel een compliment voor AZ, toch? Op het moment dat je nu al zegt dat deze ploegen elkaar niet veel ontlopen.
AZ, nou, zeker, maar ja. AZ doet natuurlijk al jaren mee. Ja, en ze hebben die ploeg bij elkaar gehouden. En als je dan inderdaad, ook zonder Carlsson, die nu terug is, ja, goede resultaten hebt geboekt. Je hebt Odgaard erbij gehaald. Is niet de snelste, maar wel een uitstekende speler. Ja, daar heb je er nog een paar van. Reinders ontwikkelt zich goed. Dus AZ verdient sowieso wat meer complimenten natuurlijk. Maar ja, bij AZ is het vaak oorverdovend stil. Als ze bovenaan staan, hoor je ook niet heel veel. En het is natuurlijk ook nog heel ver weg voor de eindstreep. Maar ja, deze ploeg heeft het natuurlijk. Kijk, bij Ajax, af en toe weet je niet wat je ziet, hè, dit seizoen. PSV hebben we onderhand ook al gehad dat je dacht, nou, waar die ermee bezig zijn. Die hebben het wel een beetje beter op de rit. Maar die nederlaag in Friesland. Feyenoord heeft natuurlijk een paar wisselende resultaten gehad. Misschien niet onlogisch. Maar AZ is eigenlijk vlekkeloos gegaan. Behalve Limassol en Dundee United. Nou, Dundee United hebben ze rechtgezet zonder enig probleem. En dat was trouwens de enige trainer die van AZ won. Van Dundee United met deze dan voor vandaag,
ja,
voor gisteren, die ontslagen is.
Ja.
Die won wel van AZ en die is ontslagen.
Ja.
En Limassol, dan hebben ze niet gewonnen, maar dat zijn eigenlijk nederlagen die ze wel kunnen hebben. Dus ja, alle complimenten voor AZ. Maar als ze de zondag afgaan, ja, dan is het ook weer dat iedereen natuurlijk het oordeel velt dat het toch allemaal nog een maatje te groot is. Maar ze winnen thuis van Ajax, dus waarom niet ook thuis van Feyenoord? Dat is goed mogelijk.
Je hebt 16:45 heb je die wedstrijd, maar je hebt 16:45 al Real Madrid Barcelona. Dan kan je nog even zappen, 16:45 naar AZ Feyenoord. En dan heb je om 17:30 Liverpool City. Dus je moet zondag eigenlijk vrouwlief, kindlief, iedereen de deur uitsturen. 3 tv-schermen beneden opstellen. iPad erbij. En dan kan je die zondagmiddag wel goed volbrengen. Moet je iets neerzetten, zeg maar, rondom de bank.
Bij Ziggo kondigen ze maar aan de wedstrijd van El Siert. Ik dacht, nou, er lopen ook nog 22 topvoetballers.
Het is de wedstrijd van El Siert.
Het is de wedstrijd van El Siert, ja. Je ziet hem in alle voorbeschouwingen. Maar dat is natuurlijk een hele interessante. Omdat die wedstrijd, ja, er zijn twee clubs die eigenlijk allebei goed gestart zijn aan het seizoen. En ik vond Barcelona, ik weet niet of je die van de week hebt gezien.
Nou ja,
het was echt een fantastische wedstrijd.
Ja.
Maar wel 3 tegengoals. Ja, die andere is volgens mij een klein beetje uit het lood nu. Liverpool weliswaar van de week heel goed. Maar
CV Liverpool, hè? Ja.
Ja. Ja, die winnen daar met 7-1, maar ja, dat is misschien ook een beetje geflatteerd. Maar normaal gesproken is City wat verder en wat beter in deze fase van het seizoen. Dus ik denk dat daar eerlijk gezegd dat City die wedstrijd wel wint. Zal er wel op afgerekend worden. Dan ga jij er wel allemaal weer knippen natuurlijk.
Tuurlijk.
Als het 3-0 van Liverpool is geweest. Maar de Clasico, ja, die is wel interessant. Maar eerlijk gezegd, dat klinkt een beetje gek, want je ziet veel beter voetbal natuurlijk bij de Clasico. Ja, ben je toch het meest benieuwd naar
naar Ajax Excelsior bedoel jij natuurlijk om 8:00.
Ajax Excelsior verwacht ik niet zo heel veel van, eerlijk gezegd. Maar ja, je weet het nooit. Wanneer is het voor het laatst geweest dat Excelsior daar een resultaat heeft gehad?
Ik zou echt mijn god niet weten.
Ze hadden wel een keertje gelijk gespeeld hebben nog.
Ik weet het echt niet. Maar zondag. Nee, maar jij kijkt uit naar AZ Feyenoord in de Eredivisie. Dat is natuurlijk wel precies de wedstrijd waar het ook een beetje ook om draait, toch? Om te zien hoe die top 4 in elkaar zit.
Ja, vind ik wel. En wat je zegt, Ajax Excelsior, ja. Laten we eerlijk zijn. Ik weet niet of we nog door een gokbedrijf gesponsord worden of dat
nee,
nog mag.
Nee.
Maar als je 100 euro hebt, zet je ze, ondanks dat het bij Ajax allemaal niet zo goed loopt, toch alle 100 op Ajax. Normaal gesproken zijn het wedstrijden die, zeker als ze thuis spelen, nooit spannend kunnen worden. Dus het zit hem in AZ Feyenoord. Absoluut.
Helder, dat is de wedstrijd van het weekend. Nou, zullen we dan tot slot naar...
Het feitje.
Ja, gooi nog even in. Dit is het fragment. Dit was 14 oktober 1987. Enig idee?
1987, dan was het de kwalificatiewedstrijd voor... Want het is Oranje, neem ik aan. De kwalificatiewedstrijd voor het EK 88.
Ja.
Hebben ze zich toen gekwalificeerd?
Nee. Dit was weer zo'n grote nieuwsfeit. In Eindhoven en wijde omgeving was dit groot nieuws.
Maar het was Oranje?
Ja, het was Oranje. Jazeker. Maar in Helmond was dit nog groter nieuws.
Ja, dat was Barry van Aarle. Heeft hij zijn eerste goal in Oranje gemaakt?
Nee. Barry maakte zijn debuut in Oranje. Deze dag.
Debuteerde hij zo kort voor het EK?
Ja, hij debuteerde op 14 oktober 87 in Polen. 2-0. Ruud Gullit maakte beide doelpunten. En van Aarle gelijk met een voorzetje bij zijn debuut. En daarna was hij niet meer weg te denken in Oranje.
Ik kan me die voorzet wel herinneren, maar ik kan me helemaal niet herinneren dat hij zo laat bij dat Nederlands elftal kwam. Ik had het idee dat hij al een tijdje meedraaide.
Nee, hij was toen 3,24. Hij was niet zo oud toen ook nog, hè?
Nee. Het was Eddie Poelman, hè? Die
ja,
hoorde.
De Poel, ja.
Ja.
Heerlijk. Maar Van Aarle is ook zo'n Hollandse rechtsback, hè? Zo eentje die je soms wel eens een beetje mist.
Het is vooral natuurlijk een jongen die... Ja, die had naast je kunnen zitten op school. Ze hebben alle internationals natuurlijk gehad dat ze op school zaten. Maar ik bedoel meer... Ja, Barry van Aarle heeft natuurlijk niks van een onbereikbare prof.
Nee.
En zeker, dat komt ook natuurlijk door hoe hij zich gedroeg als prof. Maar ook daarna, hè. Een beetje Adrie van Tichelen ook. Hè? Dus de clubblaadjes rondbrengen. Hij deed de post, geloof ik. En hij heeft nog in een fanshop of zo gestaan. Makkelijker bereikbare Europees kampioen op de aarde, denk ik, dan Barry van Aarle.
Maar was het een goede back?
Ja, natuurlijk was het een goede back. Hij was snel en als hij het Nederlands elftal heeft gehaald, dan kun je sowieso natuurlijk wel iets. En hij heeft de Europese titel heeft hij gepakt. Dus,
maar dat is een prijs. Maar is het wat je hebt? We hebben vaak dat we in Nederlands elftal altijd spelers vergelijken met spelers uit het verleden op die positie. Hè?
Ja.
Is Van Aarle dan een unieke back geweest?
Nee, ja, niet. Ik ga hier niks lelijks over Barry van Aarle zeggen. Maar het is natuurlijk niet zo dat in die tijd mensen dachten... kon ik maar net zoals Barry van Aarle zijn. Het is natuurlijk, het was een hele nuttige speler tussen allemaal sterren.
Ja.
En die heeft uitstekend zijn rol vervuld. Ja. En in die tijd was een rechtsback natuurlijk iets anders dan wat we nu hebben. Nu bepalen ze vaak een beetje het aanvalsspel. Ja, hij was gewoon een snelle jongen achterin. Kon je goed gebruiken met Koeman natuurlijk. Dus een uitstekende speler. Maar het is niet zo dat ik wel eens... In die tijd, en toen was ik ook nog jong, want je hebt het net ongeveer goed geraden, 87, 15 jaar, dat ik op verlekkerd voor de televisie zat, omdat ik dacht, we gaan weer eens heerlijk 90 minuten naar Barry van Aarle kijken. Zo was het niet, maar het was natuurlijk wel een nuttige speler. Niks goeds. Daar heb ik toch iets lelijks over hem gezegd eigenlijk. En dat was niet
je hebt niks lelijks over hem gezegd. Het is toch gewoon zoals het is?
Gewoon een goede bruikbare kracht. Die op het juiste moment bij een aantal topspelers is aangesloten. En daar een prijs gepakt en daarmee een naam gevestigd. Ook de Europa Cup 1 gewonnen natuurlijk.
Ja, dat soort jongens, hè, moet je bedenken. De Edward Linskens van deze wereld, maar ook de Barry van Aarle. Die dus een Europa Cup 1 dat jaar winnen. En in het geval van Aarle ook de Europese kampioen voetbal worden. Ja.
Ja, het is niet zo dat ik nog wel eens op de bank zit. En dan tegen mijn voetballiefhebber zoon zeg, kom eens even hier zitten. Dan vertel ik jou nog even hoe goed Barry van Aarle was.
Nee.
Zo was het niet. Dan vertel je over andere spelers. Maar ja, hij paste natuurlijk bij PSV prima tussen de Lerbys en de Kiefs en de Vanenburgen en de Ivan Nielsens van deze wereld. En in Oranje had hij dat met Gullit, Van Basten, Koeman, noem ze maar op, Rijkaard. Ja. Dus dat heeft hij goed gedaan.
Precies, goed. Nou, daarmee komt deze AD Voetbal podcast tot een einde. Wij zijn er morgen weer, maar dan met de WK-blik. De WK Canada met Maarten Wijfels. Kijken hoe het met Oranje staat. En dan maandag een nieuwe AD Voetbal podcast met volle bak aandacht voor natuurlijk AZ Feyenoord. En al die andere wedstrijden die nog gespeeld worden dit weekend. Dus Mikkels, een mooi weekend gewenst. En tot later volgende week.
Ja, tot later.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.